Welkom bij de podcast van Huisarts en Wetenschap. Een podcast met een bespreking van uitgelichte artikelen en nieuwsberichten. HNW Nieuws. Welkom bij de nieuwsitems van maart 2022. Leuk dat je luistert. Mijn naam is Lynn Dobrowolski en ik bespreek 6 nieuwsitems met Femke Veldman, die ik aan de telefoon heb. Nou, we gaan het hebben over zonbescherming, shared decision making, lengteverlies in relatie tot cardiovasculaire sterfte en vallen. Nou, wil jij met de eerste beginnen?
Ja, zeker. Ik neem even de rol van Marco Krukink over.
Of van Tessa.
Of van Tessa, ja. Ja, we beginnen met nieuwsitem 1. Dit nieuwsitem, dat besprak een heel lastig artikel. Veel cijfers en moeilijke statistische termen. Het nieuwsitem is getiteld Lengteverlies voorspelt sterfterisico. Lengteverlies blijkt een sterke voorspeller voor sterfte bij Noord-Europese vrouwen. Vooral het cardiovasculair sterfterisico is toegenomen bij vrouwen van middelbare leeftijd met lengteverlies. De auteurs van een prospectief cohortonderzoek in Zweden en Denemarken stellen het volgende. Lengteverlies zou je kunnen gebruiken om vrouwen met een verhoogd cardiovasculair sterfterisico op te sporen. Nou, Lynn, cijfers zijn voor jou.
Dank je. Nou, we weten dat lengteverlies een normaal proces is vanaf je 50ste jaar en dat een snelle daling van de lengte een hoge mortaliteit heeft. Dat blijkt uit andere studies, onder andere mannen en ook in een gemengde populatie. En in deze studie werd alleen naar vrouwen gekeken. Dit is dus een prospectief cohortonderzoek. Het werd uitgevoerd in een cohort van ongeveer 2400 Zweedse en Deense vrouwen die steeksproefsgewijs werden geselecteerd. De vrouwen waren op dat moment tussen de 30 en de 60 jaar. En na 10 tot 13 jaar werd de lengte opnieuw gemeten. En daarna keken de onderzoekers 17 tot 19 jaar na die laatste lengtemeting naar de totale en cardiovasculaire sterfte. Dus sommige vrouwen die zaten dus 25 tot 30 jaar zeg maar in de studie. De data daarvan in ieder geval. Gemiddeld was er na 11,4 jaar een lengteverlies van 0,8 centimeter. Nou, wat opvallend is, is dat bij de start van het onderzoek bleek dat een geringe lengte, dus als je klein bent en een hoge lichamelijke activiteit hebt, dat beschermende factoren zijn voor lengteverlies. En dat is dan onafhankelijk van de leeftijd. Nou, de uitkomsten van de studie waren als volgt. Voor elke centimeter lengteverlies was de hazard ratio voor totale sterfte 1,14 bij de Zweedse vrouwen en 1,21 bij de Deense vrouwen. En dat was onafhankelijk van allerlei covariabelen, onder andere alcoholinname, maar ook fysieke activiteit, wat echt een belangrijke is.
Inderdaad.
Dit wil ongeveer zeggen dat de kans op mortaliteit 14% hoger is dan bij niet-krimpende vrouwen. En dat 14% is bij de Zweden en 21% bij de Denen. Wat heel opvallend was, is dat een lengteverlies van meer dan 2 centimeter, dat de kans op algehele mortaliteit dan een stuk hoger was. Namelijk als je de Zweden en Deense vrouwen samennam, dan was er een 71% hogere kans op sterfte dan als je niet krimpt. Dus bij 2 of meer centimeter lengteverlies is er dus ongeveer 70% hogere kans op sterfte. Maar dat klinkt heel veel, maar je moet dat dan in het licht zien van wat het absolute risico op sterfte is. En als dat risico laag is, bijvoorbeeld 5%, als je 5% absoluut risico op sterfte hebt, dan voegt die 70% extra niet zoveel toe. Want 70% van 5, dan kom je op een percentage van 8,5% risico op sterfte uit. Nou, ja. En dat is dan niet zo heel veel hoger.
Nee.
Is dat duidelijk?
Zeker.
Ja.
En dan heb je het nu over die 5% kans. Absoluut risico op sterfte maakt 8,5%. Ja. Maar ze hebben het ook uitgerekend. Ja, stel dat je een absoluut risico hebt van 30%. Mm-hmm. En daar komt 70% bovenop. Dan heb je wel een absoluut risico gekregen van 51%.
Ja,
en
dus
dat is natuurlijk wel een enorm verhoging. Ja.
Ja. Ja, zeker. Dus je moet het gewoon in het licht zien van wat dan je absolute risico op sterfte is.
Ja. Nou, Peter Lucas, nou, super bedankt dat je het zo goed hebt uitgelegd. Want nu hebben we toch enigszins begrip gekregen voor deze hogere kans op sterfte.
Zeker.
En ik hoop de luisteraar ook. Ja.
De auteurs stellen in hun conclusie dat lengteverlies kan worden gebruikt om vrouwen met een verhoogd cardiovasculair sterfterisico op te sporen. En dan suggereren ze ook dat regelmatig bewegen lengteverlies zou kunnen voorkomen. Die eerste conclusie over lengteverlies dat kan worden gebruikt, lijken we te moeten zien als een extra indicator voor hart- en vaatziekten. En dat zou dan een extra motivering zijn om in dit geval dames die in lengte kleiner worden, wat strakker in de gaten te houden met betrekking tot de CVRM-controles.
Ja.
De tweede suggestie over lichamelijke activiteit, dat snapten we niet helemaal, want het is opvallend dat dat helemaal niet in de studie wordt onderzocht. Behalve dat ze natuurlijk bij baseline hadden gezien dat een hoge lichamelijke activiteit een beschermende factor zou zijn voor lengteverlies.
Ja.
Dus in conclusie, vrouwen die krimpen zouden we eventueel strakker in de gaten kunnen houden, omdat het een extra risicofactor is voor cardiovasculaire ziekte en overlijden. En misschien is dat in de toekomst wel zo dat we meer gaan letten op die lengte.
Ja. Ja, het geeft toch wel echt een kwetsbaarheid aan, dus het krimpen.
Ja, zeker. En dus ook interessant dat het dus onafhankelijk is van allerlei covariabelen.
Ja. Hey, en stel nou hè, dat we dus iedereen gaan meten, lengteverlies, lengte meten, kijken of iemand kwetsbaar is. Dan zou ik zelf wel even lekker in de ochtend gaan meten, denk ik.
Ja, want dan ben je op je langst.
Ja, dan ben je op je langst. Maar je moet je wel elke keer in de ochtend gaan.
Ja, precies. Ja, ja, net als ochtendurine. In mijn familie gaat er zo'n verhaal de ronde. Dat er een oom was die om en nabij de 2 meter lang was. En als je dan boven de 2 meter was, dan hoefde je niet in militaire dienst. Dus hij werd dan liggend vervoerd in de ochtend. En dan werd hij gemeten daar. En toen kwam hij dus boven de 2 meter. Hij zei, hoefde hij niet in dienst. Dus nou, zullen we door naar de tweede?
We gaan door naar het nieuws item nummer 2.
Nieuws item 2. Meer tijd voor de patiënt. Het NIVEL publiceerde onlangs een onderzoek naar 7 meer tijd voor de patiënt projecten in de huisartsenzorg. Het doel van deze projecten is het realiseren van langere consulten om sneller tot de kern van het probleem van de patiënt te komen. En de eerste ervaringen met deze projecten zijn positief, want het loopt van 2019 tot nu toe. Maar er zijn ook knelpunten.
Ja, de opzet van de projecten was divers. Van projecten in 1 praktijk tot 41 praktijken bij elkaar. Met een doorlooptijd van 1/2 jaar tot 5 jaar. In die projecten deden naast die praktijk en de zorgverzekeraar vaak ook lokale ziekenhuis mee en het sociale domein.
Oh ja.
Nou, de projectuitkomsten werden gekoppeld aan 3 doelen. Ten eerste de directe patiëntenzorg. Ten tweede verwijzingen en voorschrijvingen. En ten derde ten opzichte van het personeel. De volgende successen worden daar onder andere bij genoemd. Namelijk dat er een betere samenwerking is, regionaal, en ook meer continuïteit. En het delen van bepaalde resources, zoals een praktijkmanager. En dat er met name meer aandacht is voor kwetsbare patiënten. Patiënten met een lage CES en veel gebruikers. En niet te vergeten, aandacht voor werkplezier.
Ja, heel belangrijk.
Heel belangrijk. De barrières die genoemd waren was het gebrek aan goede afspraken over het project en het niet accepteren van nieuwe werkwijzen. En ook lastige barrières waren personeelstekorten, huisvestingskosten en weinig mogelijkheid tot uitbreiding. En dat is recentelijk natuurlijk ook weer in het landelijk nieuws geweest.
Ja, bekend probleem, ja.
En de auteurs die gaven verschillende aanbevelingen voor nieuwe meer tijd voor de patiënt projecten.
Ja.
Nou, met name over veel draagvlak met elkaar en adequate begeleiding van het project en triage ook natuurlijk belangrijk.
Mm-hmm.
En tussentijds is het goed om knelpunten te signaleren en daar iets mee te doen.
Ja.
Ik werk zelf in Gorinchem en die wordt ook beschreven in het project. En ik kan me heel erg herkennen in die voordelen van het 15 minuten consult.
Zeker.
Dat je met name zo ruim de aandacht kan geven aan die veelgebruikers en de kwetsbare patiënt. Ja. Ja.
En zeker ook dat probleem van huisvesting is gewoon zie je in heel veel praktijken terug dat dat ook een knelpunt is voor. Hè, we willen wel een extra POH-ouderen of iets, hè, maar er is geen kamer.
Ja.
Nou, echt wel een lastig probleem.
Ja.
En wat ik ook nog wel opvallend vond, is dat het natuurlijk ook in coronatijd is onderzocht. En dat dat natuurlijk sowieso voor alle praktijken een
een gekke tijd is geweest. En ook al heel veel praktijken zijn gewoon noodgedwongen al naar de 15 minuten gegaan vanwege de wachtkamerbezetting.
Ja, het is niet echt representatief voor een normale tijd, ja.
We gaan naar nieuwsitem 3.
Nieuwsitem 3. Het inschatten van valrisico is echt dokterswerk. Hoe kun je mensen met een verhoogd valrisico het beste opsporen in de eerste lijn? De instrumenten om het valrisico te meten zijn beoordeeld in een systematisch literatuuronderzoek. En daar bleek uit dat eigenlijk geen van de instrumenten voldoende onderscheidend vermogen hadden om het valrisico te meten. Dus de adviezen van de NNG-standaard fractuurpreventie zijn dus zo gek nog niet.
Dit gaat over vallen, wat natuurlijk een groot risico vormt voor de zelfstandigheid van de oudere mens. En daarom werd onderzocht welk instrument geschikt zou zijn om zelfstandig wonende ouderen met verhoogd valrisico op te sporen in eerste lijn. En de onderzoekers mikten op methoden die weinig tijd vragen, niet duur zijn en geen extra ruimte innemen. En daarnaast moesten die methoden gevalideerd zijn. In een systematisch literatuuronderzoek gebruikten zij uiteindelijk 27 van de bijna 2500 artikelen die niet ouder waren dan uit het jaar 2000. En hier werd onder andere bijvoorbeeld de timed up and go test en de gait speed test onderzocht. Nou, eventjes nog voor informatie, die timed up and go test meet de tijd die iemand nodig heeft om uit een stoel op te gaan staan, dan 3 meter te lopen om te draaien en terug te gaan naar die stoel en te gaan zitten. Als dat langer dan 30 seconden duurt, dan suggereert dat de persoon vatbaar is voor vallen.
En needless to say, maar dan mag je dus niet geholpen worden, hè?
Oh ja, nee, uiteraard. En de gait speed test is de tijd over 10 meter lopen. En nou ja, het aantal seconden dat je daarvoor nodig hebt, moet je dan weer berekenen en moet je per leeftijdscategorie interpreteren. En daar kan je dus ook een verhoogd valrisico uit berekenen. Er waren nog meer methodes om valrisico valgevaarlijkheid zeg maar, te meten. En die methode die varieerde nogal. En dan meten ze de area under the curve. En dat wil zeggen, hoe groter die ruimte onder die curve, hoe groter en hoe beter diagnostisch onderscheidingsvermogen van zo'n test is. In deze methode varieerde die area under the curve van 0,5 tot 0,7. En pas boven de area under the curve van 0,7 heeft een methode of een instrument een voldoende voorspellende waarde. Dan heb je ook nog over de sensitiviteit en specificiteit van deze methode. Nou, die varieerde zodanig. Bijvoorbeeld, die timed up and go test had in de onderzoek een sensitiviteit die varieerde van 10% tot 83%. Nou, een bizarre range. En de specificiteit die varieerde van 28% tot 97%. De conclusie van de auteurs is dus om op zoek te gaan naar andere methoden om dat valrisico te bepalen, want deze methodes zeggen dus ontzettend weinig. Wat eigenlijk de conclusie is van dit stuk is dat we het beste gewoon kunnen vragen: valt u wel eens? En dan gaat het over de valincident in het afgelopen jaar. Dat lijkt dus nu de beste methode. Dat is niet duur en niet arbeidsintensief. En de NAG fractuurpreventie adviseert dan in je consult aandacht te hebben voor de valgeschiedenis dus. Bij meer dan 2 valincidenten in het voorafgaande jaar is er dus een verhoogd risico. Te kijken naar beperkingen in mobiliteit, het evenwicht en vooral valangst is ook een belangrijke. De medicatie die je vallen aannemelijker maakt. Polyfarmacie en urineincontinentie en cognitief verval zijn dan ook belangrijke punten die we moeten bespreken of meenemen in het inschatten van een verhoogd valrisico.
Ja, en je moet er ook even op komen, hè, als huisarts, om daar toch weer even naar te vragen bij iemand.
Zeker. Nou ja, een aantal dingen kan je natuurlijk zien in je medicatielijst. Maar ja, ik denk ook dat het hier weer gaat, omdat je er echt aandacht aan besteedt. Ja. En gewoon al die punten nagaat en zo een beeld vormt over iemand.
Ja, maar iemand komt voor, weet ik veel, een eczeemplek of een pijnlijke knie. En iemand komt meestal niet met de klacht vallen, want dan weet je al wel dat het risico verhoogd is. Mm-hmm. Die angst om te vallen, inderdaad, dat schijnt wel echt een duidelijke voorspeller te zijn, hè?
Ja.
Voor het vallen zelf. En ik vond die timed up and go test, dat is nog wel leuk om gewoon ook vanuit je wachtkamer te doen, hè? Als je iemand binnenroept, dat iemand ja, dan dus al opstaat en naar je kamer toe loopt, dan zie je dat al. Dan ja, kan je dat in principe al meten.
Ja, of in ieder geval inschatten. Het is denk ik heel goed om, om je te realiseren dat je, als je inderdaad zoiets ziet in de, als iemand uit de wachtkamer komt, dat je een gevoel hebt van gaat niet helemaal soepel. Dat je misschien dan gewoon ook, dat er dan gewoon een alarmbelletje aangaat van hey, moet ik kijken naar de medicatie en misschien even vragen naar urine-incontinentie. En daarmee heb je eigenlijk al een beeld.
Ja. Ja, want daar zeg je nog iets. Die urine-incontinentie, dat had ik mezelf nooit zo gerealiseerd, maar van een kaderhuisarts ouderengeneeskunde. Die vertelde dat ook, dat mensen die daar bang voor zijn, dat ze wat urineverlies hebben, die gaan toch in snelle vaart naar de wc.
Ja.
En die hebben dan dus weer extra risico om te gaan vallen.
Ja, logisch.
Dus urine-incontinentie is ook goed om te bespreken en daar wat aan te doen, zodat mensen minder vallen.
Nou, heel goed.
Ja, ja, mooi.
Leuk, dan maak je consult ook weer wat... Diepgaander, om het zo maar te zeggen.
Ja, ja, je pakt meer problemen aan. Ja.
Ja. Ja. Als we nou nog meer tijd voor de patiënt hebben, kunnen we het allemaal uitvragen.
Ja, inderdaad. Ja, nou, maar af en toe neemt die timed up and go test to your consultkamer al zoveel tijd in dat...
Ja, precies.
Die 15 minuten is zo om.
Ja, dat is waar. Nieuws item 4. Bescherm ook oudere kinderen tegen de zon. Dit betoogt Carlijn Tonen in haar proefschrift Breaking the Clouds, waar ze in 2021 in Maastricht op promoveerde. Sinds de jaren 80 is de incidentie van huidkanker namelijk in Nederland fors toegenomen. En het verbeteren van zonbeschermend gedrag is dan ook noodzakelijk, met name bij kinderen die nog niet in staat zijn zichzelf te beschermen.
In dit kwalitatieve onderzoek werden percepties bekeken van ouders over zonverbranding en zonblootstelling van hun kinderen. Het ging bijvoorbeeld over tekortkomingen in kennis over de UV-index en ook de frequentie van smeren. Bij ouders die een zongebruinde huid als schoonheidsideaal hebben, leidde dit tot minder zonbescherming bij hun kinderen. Terwijl eigenlijk betekent het bruinen alleen al dat er huidschade ontstaat. Bij jonge kinderen en kinderen met een licht huidtype zijn ouders dan wel weer extra alert op zonbescherming.
Ja.
Vanaf de leeftijd van 11 jaar gaan kinderen zelfstandig zonbeschermend gedrag vertonen, waarbij meisjes dit wat eerder doen dan jongens. Dus is het belangrijk dat je voor de kinderen, voor de wat oudere kinderen, de adviezen eigenlijk meer op de kinderen richt dan op de ouders.
Ja.
Of in ieder geval ook op de kinderen.
Ja, zeker. Ja. Nou, goed om te weten, goed om je dat te realiseren.
Ja, en als je nou afvraagt waar je ouders en kinderen naar kan verwijzen voor goede smeeradviezen, dan kan dat op thuisarts uiteraard en ook op het KWF staan goede smeeraanwijzingen.
Ja. 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 Ja, ik vind dat zo interessant. In Nederland zie je altijd kinderen tussen gewoon de hele dag op het strand op een warme dag. En als je naar Frankrijk gaat, zie je tussen 11 en 3 eigenlijk bijna geen enkel kind. Dus het is ook een beetje, ja... cultuur, denk ik, of zo. Dus...
Ja, parasolletje mee en smeren.
Zeker.
Ja, dan gaan we naar nieuws item 5. Nieuws item 5. Verschillende manieren van gespreksvoering over reanimatie. Uit kwalitatief onderzoek blijkt dat artsen het gesprek over reanimatie zodanig voeren dat de autonomie van de patiënt en shared decision making beter kan.
Idealiter maken patiënten tijdens gesprekken over wel of niet reanimeren autonoom een keuze op basis van samen beslissen, ofwel shared decision making. Maar dat is in de praktijk wel wat weerbarstiger. Nou hebben Zwitserse onderzoekers gekeken naar hoe artsen reanimatie bespreken. En voor deze studie analyseerden zij 37 opnamegesprekken, gevoerd door 17 artsen die op een geriatrische revalidatieafdeling werken. Nou, patiënten waren gemiddeld 83 jaar oud en bij iets meer dan een kwart van de patiënten was de reanimatiestatus al bekend. Wat ze vonden is dat reanimatie werd op 3 manieren besproken. Namelijk als mededeling, als gesloten vraag of als open vraag. Bij 18 gesprekken, dus de helft van de gesprekken, benoemden de artsen het als mededeling of als gesloten vraag. En de mededeling was dan, als er dit gebeurt, dan reanimeren wij u. En de gesloten vraag was dan, wilt u gereanimeerd worden? Met als antwoord, ja of nee. Deze manieren hebben als nadeel dat wel reanimeren de meest gangbare optie is, lijkt. Ja. He, wat het maken van een autonome keuze dan belemmert. En in slechts 7 van de 37 gesprekken stelde de artsen een open vraag. Wat zou u willen dat de artsen wel of niet doen? Deze manier bevordert het maken van een autonome keuze, maar veronderstelt ook dat patiënten precies weten wat er te kiezen valt en er al over nagedacht hebben. Bij 12 gesprekken bedoelden patiënten hun wens voordat de artsen dit expliciet vroegen. En eigenlijk ging dat dan in alle gevallen om een niet-reanimeren wens. En wat interessant is dat bij alle bovenstaande manieren de informatievoorziening onvoldoende was. De reanimatiebespreking werd ingebed in de anamnese of in een ander deel van het consult. En dat maakt ook de shared decision niet mogelijk.
Omdat er geen tijd voor is.
Ja, minder echt aandacht voor vanuit de patiënt of de dokter. Als het zo tijdens het gesprek wordt gevoerd. Dan toch een beetje tussen neus en lippen, om het zo maar te zeggen. Nou, er is een goede LESA-richtlijn die ook aanraadt dit gesprek te voeren als onderdeel van een gesprek over de totale zorg rond het levenseinde.
Je kan ook nog de patiënten eventueel verder verwijzen als je niet uitkomt samen. Naar thuisarts, uiteraard. Mm-hmm. Ja. Naar levenseinde. Ik wil nadenken over reanimatie.
Ja, nee, dat is dan zeker een goede. Eigenlijk merk ik zelf dat ik altijd een beetje de juiste zin zoek. Om echt te zeggen van ja, wat. Hey, ik wil eigenlijk die open vraag stellen. Het ligt natuurlijk ook een beetje aan de setting. Van, als je iemand met spoed moet insturen en de ambulance vraagt om een reanimatie
status.
Beleid, dat je dat dan toch even zo snel vraagt aan iemand. En meestal, en ik realiseer me nu dat als je een open vraag stelt, dat je dus ook wel nog steeds onvoldoende informatie geeft van wat het dan betekent. Ik zeg dan wel eens, ja, wat zou u willen doen als u zo ziek bent dat u uw hart ermee ophoudt? Wilt u dan dat we u reanimeren? Of moeten we u dan reanimeren? Dat komt er ook wel vaak gewoon op die manier uit. Maar ja, je informeert eigenlijk een patiënt toch te weinig. Want heel vaak hebben mensen er gewoon nog nooit over nagedacht.
Ja, ook in die setting inderdaad. Dat het zo spoed is, dan moet je wel. Want je moet het voor de ambulance weten. En dan kan het wel zijn dat je ze aan de lijn hebt en dat je dan ondertussen de patiënt aankijkt terwijl je even je hand op de telefoon houdt. Moeten we u reanimeren? Natuurlijk. Oh ja, dat zijn echt ongemakkelijke momenten. En dan denk je, oh ja, dit moet echt anders. Sowieso, moeten we u dan reanimeren, vraag ik dan. Maar dat klinkt wel een beetje alsof het een beetje een moedje is. Ja,
alsof het een moedje is. Ja.
Dus ik vind het wel een mooie hoe ze dit zeggen. Wat zou je willen dat de artsen wel of niet doen? Totaal ongeladen eigenlijk. En het goede nieuws is, als er nog meer mensen worstelen met deze, hoe ga ik dit gesprek aan? Toevallig is er deze maand ook een podcast door Tessa Dijksman met Jolien Glaudemans over advanced care planning. Dus dat is een mooie aanvulling.
Ja, heel goed om dat ook te luisteren.
En daar zullen zij het misschien ook over hebben, maar de praktijkondersteuner zou je ook hiervoor in kunnen zetten natuurlijk.
Het is nu niet ter zake en je wil ook geen nare dingen bespreken. Maar het hoort er gewoon bij.
Heel vaak vind je het eigenlijk niet echt het moment om het te bespreken. Omdat het heel vaak over iets anders gaat. En inderdaad zo'n naar onderwerp wil je toch af en toe even vermijden. Maar ja, dan komt het er dus vaak op neer dat je het dus bespreekt. Dat het in ieder geval dat het nog niet bekend is. Op het moment dat je bijvoorbeeld iemand instuurt met spoed. En dat zijn van die nare momenten dat je iemand dan al ziek is.
Oh ja,
en dat je dan ook nog eens van, ja, stel nou dat uw hart ermee klopt. Ja, ik vind u niet zo erg ziek hoor. Maar stel nou toch dat, we moeten het weten. Moeten we u dan reanimeren? Ja, zo vraag ik het meestal. Die moeten we u dan reanimeren? Ja, ik hoor hierdoor ook wel dat ik dan. Het klinkt echt een beetje als moedje voor mijn kant. Dus ik vond die zin die ze zijn. En wat zou u willen dat de artsen wel of niet doen? Dat vind ik een hele open vraagstelling. Ja.
Ja. Nieuws item 6. Artsen en patiënten oordelen verschillend over samen beslissen. Artsen en patiënten zijn beide voorstanders van samen beslissen. Zij verschillen wel in hun verwachtingen en perceptie over de mate van samen beslissen in eigenlijk alle fasen van het proces. Dat blijkt uit een vragenlijstonderzoek met stellingen over samen beslissen dat het NIVEL en de VVAA hielden onder Nederlandse patiënten en artsen.
In 2019 werden 9 stellingen door het NIVEL voorgelegd aan zijn consumentenpanel, waarbij 713 gereageerd hebben. En de VVAA legde de stelling voor aan zijn artsen met respectievelijk 265 respondenten huisarts en 269 respondenten specialisten. Oftewel, 713 patiënten hebben hierop gereageerd en 534 artsen, waarvan de helft huisarts, de helft specialist. Hier volgen die 3 stellingen. Ten eerste, maakt de arts de patiënt duidelijk dat er een keuze is? Ja, zegt slechts 48% van de patiënten en 73% van de artsen.
Oei.
Ja. Stelling 2. Is er adequate informatie over de verschillende behandelmogelijkheden en hun voor- en nadelen? Van de patiënten zegt ongeveer 55% ja en van de artsen 87%. Geeft te denken. De derde stelling, wordt er samen een keuze gemaakt? Daarbij vindt 51% van de patiënten en 75% van de artsen dat er daadwerkelijk samen een keuze wordt gemaakt.
Nou, dat blijkt wel weer wie er de situatie wat rooskleuriger bekijkt.
Inderdaad. Er moet wel even gezegd worden nog dat er een bijzonder lage respons was bij de artsengroep.
Ja, want dat waren 18.500 artsen die werden bevraagd en uiteindelijk maar 6% had geantwoord hè, ja. Op deze vragenlijst.
Ja, waarbij het consumentenpanel de helft.
Ja.
Ja. Vervolgens benoemden de onderzoekers verschillende uitdagingen bij de implementatie van samen beslissen. Zo wordt er nog weinig gebruik gemaakt van beschikbare instrumenten, zoals keuzehulpen en de 3 goede vragen.
Ja, dat is die recente campagne over geweest, hè? Stel, wat zijn de 3 goede vragen die jij aan je dokter kan stellen?
Ja, inderdaad. Ja, met die website erover, de hele website over de 3 goede vragen. Over wat zijn mijn mogelijkheden, wat zijn mijn voor- en nadelen van de mogelijkheden en wat betekent dat voor mijn situatie? Dat is een beetje als voorbereiding voordat je naar de dokter gaat. Ja. Wat de onderzoekers nog meer benoemen is dat samen beslissen echt een proces is en niet het eenmalig gebruiken van een keuzehulp. En daarbij zeggen ze ook nog, het meenemen van patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden kan lastig zijn, wat niet betekent dat zij dat niet zouden willen.
Ja. Ja, heel opvallend natuurlijk dat de dokters het allemaal positiever inschatten dan de patiënten.
Ja, dat is heel opvallend, ja. Ja, wat ik ook wel jammer vond, is dat de huisartsen en de specialisten niet zijn uitgesplitst. Dus daar weet je het verschil niet tussen.
Ja, ook belangrijk, ja. Ja, ik vind het zelf ook wel moeilijk. Je krijgt natuurlijk vaak ook wel een soort van opgetrokken wenkbrauwen als je dan je best doet om echt samen te beslissen over een behandeling of een beleid. Nou ja, dat natuurlijk heel erg ligt aan de patiënt hoe dat opgevat wordt. Sommige mensen willen er niks van weten en anderen willen juist heel erg samen meedenken. En,
ja.
Maar het is wel denk ik wel goed om te beseffen dat we het misschien iets positiever inschatten dan patiënten. En dat patiënten misschien toch nog te weinig dat gevoel hebben dat ze zelf inspraak hebben.
Ja, ja. Maar het blijft wel boeiend, hè? Dat inderdaad waar het, het boerendorp waar ik ook dokter ben, dat mijn pogingen tot shared decision making niet echt altijd gewenst voelen. Ja. En dan inderdaad, veel vragen zich dan af waarom ze mee moeten denken. Dus dan moet je dat inderdaad even goed uitleggen. En de andere groep die staat er weer helemaal voor open. Maar ja, die heeft alle voor- en nadelen eigenlijk al op een rijtje door op internet alles na te pluizen.
Ja, het is ook een beetje een generatieding, denk ik.
Dat ook, ja. Ja.
Nou, we zijn weer aan het einde gekomen van de 6 nieuwsitems. Wat vond jij de meest belangrijke boodschap?
De meest belangrijke boodschap? Ja, ik vond dat lengteverlies zoveel te maken heeft toch met het sterfterisico. Dat het sterfterisico zoveel hoger maakt.
Zou kunnen maken. Ja.
Ja, dat vond ik wel heftig. Ik vond de statistiek ook heftig, maar
ja, daar zijn we even heel goed ingedoken. Ja. Nee, dat is zeker zo. Ik ben ook wel benieuwd of het, als het zo'n onafhankelijke voorspeller is voor hart- en vaatziekte en overlijden, dan zullen we hier zeker iets in de toekomst over horen. En misschien wel de meetlat weer vaker gaan gebruiken.
Ja.
Nee, ik vond dat ook de meest interessante. De conclusie van dat onderzoek over de methode om een valrisico in te schatten vond ik wel lekker makkelijk. Gewoon vragen. Vragen en kijken hoe iemand uit de wachtkamer opstaat.
Ja.
Nou, dat doen we eigenlijk al.
Ja.
Alleen, ik zou er vaker naar kunnen vragen. Hè, naar het echt het daadwerkelijk vallen.
Ja, en ik koester mijn meer tijd voor het patiëntproject.
Ja, dat zeker.
Ja. Lynn, onwijs bedankt.
Jij ook.
Tot de volgende nieuwsitems.
Bedankt voor het luisteren. Kijk voor meer informatie op hnw.org en op huisartspodcast.nl. Tot volgende maand.